Goedemorgen. Het is weer fijn om hier te zijn. De laatste keer ging ik hier door, moest ik een test laten doen. Dat is heel lang geleden. Dat was trouwens helemaal niet positief, dus dat scheelt. Dat was weer fijn. De hemelse bezoeken. We leven in adventstijd. En dit wordt een hele andere kerst die we gewend zijn. Of niet? Ik denk het wel. Wie mist de familie nu al? Oh, dat zijn er weinig. Ik wou net zeggen. Zo. Ja, nee, maar goed. We leven in een rare tijd. En dat zal ongetwijfeld elke week aangetipt zijn. Maar goed, ik weet niet hoe het u zit. Ik ben het helemaal, helemaal zat. Echt waar. Ja, echt. De eerste weken, dat kan... Ja, dat zeg ik eigenlijk overal waar ik kom. Maar hier kan ik het helemaal wel zeggen. Ik vond het best wel. Heb ik misschien vorige keer al gezegd, hè. Ik denk, nou, beval me prima. Even een paar weken niets. Maar toen was ik het al zat. Maar het lijkt wel of het erger en erger wordt. En het valt me ook op. Echt waar. De leerlingen op school ook. Er hangt iets wat er normaal niet hangt. En als je oud bent en je denkt, ja, die jongeren die kunnen nergens tegen, dat klopt. Maar die hebben het echt zwaar. En ik meen het serieus. Ik sta dagelijks voor die groepen en ik merk iets in de groep wat ik nog nooit meegemaakt heb. Energieloos, futloos, concentratie weg. En niet alleen heel veel leerlingen die slecht scoren, maar echt veel. Dus er gebeurt echt wel iets. En misschien ervaart u het zelf. Kijk, met onze leeftijd zijn we toch een beetje bankhangers, laat me eerlijk wezen. Weet je, als je thuis zit is het ook wel goed, weet je, bakkie erbij. Maar je zal maar jong zijn. Maar goed, zo kent u het zelf misschien ook. Je leeft in een leven. Het heeft allemaal hiermee te maken hoor. We leven in een leven, weet je, waar we begrensd zijn. En waar we bepaalde dingen niet kunnen doen. En toch gaan we naar kerst toe. We leven in de adventstijd. Mooie tijd. Een hele andere kerst. Nou, ik heb deze voorbereid. De hemelse bezoeker. En je mag een keer klikken. Desnoods twee keer, als het goed is. Dan krijgen we en nu komt de Van Resten zelf. Dit zijn de punten. De reden van zijn bezoek. Het wonderen van zijn bezoek. De ontvangst van zijn bezoek. Deze drie gaan we naar kijken. Nou, wie kent het programma All You Need Is Love? Ja, wie bijna niet, hè? En dat is juist in deze tijd, weet je. Dan brengen ze mensen bij elkaar. Echt zo'n tranentrekker. Nou, ben ik over de 50, dus de tranen zitten bij mij steeds hoger. Ik ga steeds meer mijn vader kennen. Die had dat ook. Maar daar word je helemaal emotioneel van. Maar dan krijg je een bezoek. Love is in the air. Onverwacht bezoek in één keer. Nou, daar gaan wij naar kijken. En ik wil een stukje lezen uit de Hebreeënbrief. Hebreeën hoofdstuk 2. En ik ga het tekstgedeelte niet helemaal uitleggen, maar goed, ik hou toch wel van de context lezen. Dus daar komt-ie. Daarom moeten wij al onze aandacht richten op wat wij gehoord hebben. Dan zullen we niet uit de koers raken. Want als het door engelen gesproken woord al zoveel rechtskracht bezat, dat op elke overtreding en ongehoorzaamheid een rechtmatige straf volgde, hoe zullen wij dan aan die straf ontkomen, wanneer we geen acht slaan op de zoveel meer omvattende redding die begonnen is met de woorden van de Heer en die voor ons bevestigd werd door hen die deze woorden hebben gehoord. Ook God zelf getuigde daarvan, door tekenen en wonderen en allerlei grote daden te verrichten. En door de gave van de Heilige Geest overeenkomstig zijn wil te verdelen. Welnu, de komende wereld waarover wij hier spreken, heeft hij niet onder het gezag van engelen gesteld. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. Ik lees de laatste tekst nog een keer. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand gezegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt? Het mensenkind dat u naar hem omziet. De hemelse bezoeker. Kijk, we begonnen een stukje te lezen, de staat daarom. Nou, dan moet je eigenlijk hoofdstuk 1 lezen. En je hebt hier het over de Hebreeënbrief. Een fantastische brief. Nou, is het ideale met de Bijbel, dat kan je bij elke brief zeggen. Want dat geldt bijna voor alle brieven natuurlijk. Maar dit is echt zo mooi. Want wat staat er in de eerste hoofdstuk al? Daar wordt over de verhevenheid van Christus gesproken. Dus de grootheid van God. Dus de grootheid wie de Heer Jezus is. En dat beschrijft hij daar met geweldige mooie woorden. En dan zegt hij, daarom. Dat is de reden. De grootheid van de Heer Jezus. En dan komt hij met een waarschuwing en dan lezen we vers 6. Veeleer geldt dit getuigenis ooit door iemand afgelegd. Wat is de mens dat u aan hem denkt, het mensenkind dat u naar hem omziet? De reden van zijn bezoek, het wonder van zijn bezoek en, hier staat, de ontvangst van zijn bezoek. Nou, in de Bijbel kom je verschillende momenten tegen waarbij mensen bezoek krijgen en die is onverwachts. Wie houdt er van onverwachts bezoek? Kijk, want dat is namelijk niet iedereen. Wie houdt er niet van? Als je naar huis zou komen, dan... Ja, precies. Dat is helemaal niet zo gewoon. Mijn vrouw vindt het altijd heel prettig, vindt het gewoon echt leuk, onverwachts. Maar onverwachts bezoek kan ook wel eens lastig zijn. En zeker in de context die we hier zien, de hemelse bezoeker, wij weten natuurlijk direct dat is de Heer Jezus, die kwam onverwachts. Maar wat was nou de reden van zijn bezoek? Nou, dat weten we misschien wel, maar ik hoop dat we toch eens een keer een beetje naar gaan kijken op een nieuwe manier. Wij lezen in Hebreeën 6, iemand heeft ergens betuigd. Dat is een retorische vraag. Dat is gewoon een vraag van, iemand heeft gezegd, maar je hoeft geen antwoord te geven. Hij ging er eigenlijk vanuit, de schrijver, als je hoe je dat merkt, dat de lezers wisten wie dat was. Nou, dit tekstgedeelte wat er uitgehaald wordt, staat in verschillende psalmen. Maar in de psalm die het echt belicht is namelijk psalm 8. En psalm 8 is een fantastisch psalm. Ik ga hem niet helemaal lezen, dat doen we niet, maar je kan er gewoon bij zoeken. Maar dat spreekt over de verhevenheid van de schepping. En de mens is de kroon op die schepping. En wie is die mens? Dat is de Heer Jezus Christus. Het is een messiaanse psalm. Maar wat we daarnet zongen, het lied op het laatste, de grootheid van God in zijn schepping, dat wordt daar genoemd. Hoofdstuk 1 van de Hebreeënbrief. De Heer Jezus, verheven. En er wordt gekoppeld, er heeft eens iemand gezegd, dat was David. En die heeft hem zo geschreven. Dus die mensen die dat lazen, die dachten, wat is de mens dat u aan hem denkt? In heel die schepping, de hemelse bezoeker. Het handelt over de heerlijkheid en heerschappij van God en de heerschappij van de mensen. Het is een messiaanse psalm. Maar de Bijbel die leert dat de eerste mens, Adam, gevallen is. Het is een gevallen schepsel. En dat lees je in Korinthebrief en dan wordt ze namelijk gezegd dat er een nieuwe Adam komt en dat is de Heer Jezus. De eerste mens kwam uit de aarde voort, het was stoffelijk. De tweede mens is hemels. De eerste mens komt uit de aarde voort, letterlijk uit het stof gemaakt. En die was al een kroon op de schepping. De tweede mens was hemels. De hemelse bezoeker. Ik hoop dat we heel langzaam naar een paar dingen gaan kijken en dat we weer verwonderd zijn van wat er gebeurt met kerst. Het is een kerst misschien zonder familie, maar misschien staat de kip gewoon op tafel en al die andere dingen die we doen, misschien wel cadeautjes onder de boom. Maar het gaat om de hemelse bezoeker. En ik hoop dat het iets triggert en dat we een verwachting krijgen en denken, wat bent u geweldig groot. Met een van de redenen dat de Heer Jezus gekomen is, lees je ook in dat gedeelte, maar dat heeft met Grieks te maken, maar er wordt een woord gebruikt, daar staat om naar u omziet. Hij bezoekt u, de herziende statenvertaling gebruikt dat woord. Wie is de mens dat u naar hem omziet? Dus bezoekt. En dat gaat veel dieper, dat is betekenen opzoeken, bezoeken, en de betekenis is dit, bezoeken ten goede. Bezoeken met medelijden. Dat is wat er staat. Dus er komt een hemelse bezoeker, die komt uit bezoek, uit zorg, uit liefde. Met medelijden komt hij naar je toe. Dat zegt dus al iets van onze positie. Van de mensen die hem ontvangen. Als je hem ontvangt natuurlijk. In het Nieuwe Testament lees je heel veel van dit soort dingen en bezoekingen. Dat iemand anders bezoekt. Of naar hem naartoe gaat kijken. En dat zie je ook bij de Heer Jezus natuurlijk. Die ontmoet mensen. De hemelse bezoeker komt naar ons toe. Er wordt ook een woord gebruikt. En dat is in Psalm 8, waar het naar refereert. Mensenkind. De zoon des mensen. Dat is de Heer Jezus zelf. Heer, wat is de mens dat u hem omgeeft? De sterveling dat u aan hem denkt. Psalm 144, vers 3 wordt ook benadrukt. Een mens is vluchtig als een ademtocht. Zijn dagen glijden als een schaduw weg. En ik zeg dat met respect hier. Hier zitten jongeren en ouderen. En ik weet zeker, als ik een oudere vraag, ik zeg van, gaat de tijd snel? Ach man, het vliegt. Dat weet ik, want ik ben 50 en ik ervaar het al zo. Ja, maar mijn vader zei altijd dit. Hij zegt, joh, dat jij de tijd snel vindt gaat, of dat ik de tijd snel vind gaat, dat snap ik wel. Zo ervaren die dat, hè. Maar hij zegt, ik hoor jou er altijd zo over. En toen was ik een jaar of 40. Maar de tijd vliegt toch door onze vingers heen. Het is bizar. Het gaat gigantisch. En het woord zegt het ook. Wij zijn als het ware een ademtocht. Een vluchtige ademtocht. Glijden als een schaduw weg. En het gevaar is dat je bijna zou denken, ach, wie zijn wij nou? Maar let op. Een nanochip, zijn nietigheid, zegt niets van zijn betekenis. De afmeting van een nanochip zegt niets van zijn inhoud. En een nanochip is minuscuul klein, maar het is mega belangrijk. Geen van anderen. Een verloren diamant verliest zijn waarde niet, ook al is hij verloren. Ze is alleen gescheiden van de plaats waar ze thuis hoort, namelijk bij de eigenaar. Een verloren diamant verliest zijn waarde niet, ook al is zij verloren. Ze is alleen gescheiden van de plaats waar ze thuis hoort, namelijk bij de eigenaar. De hemelse bezoeker had een reden om te komen. Hij was een diamant kwijt. En dat bent u. Wij gaan naar kerst 2020. Ik hoop dat er nog een verwachting is. Het is een beetje lastig, want verwachting, ja, we weten, hij is al lang geboren. Maar een hernieuwing van de belevenis, dus je denkt, wat een gigantisch wonder. En zelfs als je op 1,5 meter zit, de Heer Jezus blijft niet op 1,5 meter, hè. Die heeft geen last van corona. Die hoeft geen mondkapje, die raak je gewoon weer aan. Sterker, die leeft in je. Als je de Heer Jezus kent als jouw redder en verlosser. De reden van de hemelse bezoeker om te komen is onze hulpbehoevendheid. Onze ziekte en zwakheid. Hij geeft genezing voor de pijnlijke momenten. Ziekte, sterfgevallen. Daar wil hij in zijn. God wordt geconfronteerd met een crisis rond zijn geliefde schepsel. De mens. De mens leidt schade wat alleen hersteld kan worden door Gods ingrijpen op een dramatische, liefdevolle manier. De afstand tussen God en de gebroken mensheid is voor de mens niet te overbruggen. De hemelse bezoeker kwam om dat te doen. Bizar, hè? Daarom zitten we hier, toch? Ja, het is heel vaak heel ver. Het valt bij mij wel, laat ik het bij mezelf houden, is veilig. Dus het is toch best wel ver, is, want je bent zo bezig met je werk. Je bent zo bezig met alles wat je doet. Maar dit is de reden die alles doortrekt. Alles. Dat is de reden dat hij kwam. Hij kwam om het verloren te zoeken. En dan staat er hier, het tweede punt, het wonder van zijn bezoek. Ik noemde het voor mezelf problemen van zijn bezoek. Maar God heeft geen problemen. Dus dit is mooier. Het wonder van zijn bezoek. Dan gaan we kijken naar het tweede punt. En voor we dat doen, neem ik u even mee naar een tijd heel lang geleden. Ik kom daar vaak op terug, maar dus, voor mij is het een gigantisch belangrijk moment geweest. Logos 2. Mijn ouders die kwamen naar de Logos 2. Ik was in Zuid-Amerika met een zendingsorganisatie met een schip. Zij gingen eerst naar Australië, want daar woonde haar zus. En toen dachten ze, nou ja, goed, kan je net zo goed doorvliegen. Dan gaan we over Argentinië heen, bezoeken we René en dan komen we weer terug. Ik had een verwachting, mijn ouders komen. Maar waar ik naartoe wil is dit. Het wonder van een bezoek, dat gaat over de hemelse bezoeker. Maar de problemen die mijn ouders ondervonden waren visums, tijdzones, taal, cultuur, allerlei dat soort dingen, dat hadden ze voor mij over om helemaal mij te bezoeken. Kijk, als je naar Australië gaat, dat is nog wel je stap hierin en je stapt eruit en je zus staat daar, weet je, klaar. Maar ze moesten naar een vreemd land, andere mensen moesten zich ophalen, allemaal problemen en ze deden het. En dan kom je voornamelijk, wat ik benoemd ook, die tijdzones, een andere cultuur. Het kost geld, tijd en energie en toch deden ze het. En nu naar de Heer Jezus zelf. Probeer eens voor te stellen welke offers, tussen haakjes, en tegelijkertijd zijn het wel offers, het zijn allemaal termen van de mensen. Hè? We proberen het in de menselijke termen te brengen. Maar wat God ervoor over had, om de Heer Jezus Christus, voor de reden die we net gespiegeld hebben, als kind geboren te laten worden. Is bizar. De hemelse bezoeker. Eén van de dingen, 3 beperkingen. Wij spreken over de eeuwige. Maar hij is tijdloos. Eeuwigheid heeft bij ons nog steeds een tijdsbegrip. Dat we denken van nou, het is eeuwig, we proberen het te vangen en het gaat maar door, het gaat maar door. God is tijdsloos. Hij is dus eeuwig. En nu komt het boeiende. En ik probeer het altijd zo voor te stellen. God leeft met God, de Heer Jezus en de Heilige Geest in een eenheid. Volledig. En is er één persoon, de Heer Jezus, dat ze zeggen, joh, het lijkt ons een goed idee. We gaan die brug overleggen. We gaan die brug slaan. En dan gaan we de schepping die wij gemaakt hebben, met tijd, met al die facetten waar wij geen onderdeel van zijn. Dat zijn ze natuurlijk wel, want ik zeg heel veel dingen interessant. Hè? De boeken die erin staan. Ik gaf net een paar boeken, daar gaat het over. Maar het boeiende is van dat hij maakt dus een schepping waar hij inzet wat van hem is. En hij plaatst die schepping over zichzelf. Hij gaat dus in die schepping, trekt hij in. En hij leeft onder die wetten. Moet je proberen voor te stellen. De almacht, de eeuwige moet ik zeggen, verbindt zich onder de tijd. De Bijbelse werkelijkheid is dat de tijd een onderdeel is van de eeuwigheid. De eeuwigheid omgeeft ons op dit moment. Moet je voorstellen, als je een gered kind bent van de Heer Jezus Christus. En je kent hem en bloed is gewoon al die dingen. Zijn bloed heeft jou gereinigd. Dan heb jij de eeuwigheid. Maar die heb je sowieso al. Elk kind wat geboren wordt, heeft de eeuwigheid. De vraag is, waar breng je het door? Ja, dat klinkt keihard, maar dat is de Bijbelse vorm. Dat is de reden dat de Heer Jezus zegt, maar ik wil je bij mij in de eeuwigheid hebben. Ik wil die diamant terug. Terug naar de eigenaar. En dan wordt het boeiend. Onvoorstelbaar wat er gebeurt. Hij is bereid om, zo te zeggen, vanuit die eeuwigheid zich te beperken tot die tijd. De almachtige, de eeuwige, de alfa en omega, het begin en het einde. De eeuwige laat zich beperken tot het nu. Hij moet zich beperken om bij ons de tijd binnen te dringen. Dat is ongekend. Wat een nederigheid moeten wij dan krijgen als hij dat voor ons wilde doen. Want dat deed hij, hè. En dan komt er dit bij. Ken je het verhaal van David nog? Die zijn land telde. Die wilde al het volk kennen van Israël. Hoe machtig die was. En dan doet hij een zonde en dan zegt God, je kan drie keer kiezen uit drie dingen. Je kan kiezen dat de vijanden over je komen. Je kan drie dagen pest krijgen en ik geloof nog iets. Maar weet je wat hij zegt? Laat ik maar in de hand van God vallen, niet in de hand van de mensen. Omdat die wreed zijn. En God doet dit. Die geeft zijn meest geliefde zoon, die brengt hem in de tijd, die beperkt hem dus. En die geeft hem in de handen van mensen. En ik weet niet hoe het u gaat, maar check maar even het nieuws voor een week, hoe gruwelijk wij kunnen zijn. En dat doet God uit vrije wil, de hemelse bezoeker. Ongekend. Wij spreken van de alomtegenwoordige. Overal is die. Maar hij gaat tijd en ruimte erboven. Hij beperkt zich tot één plaats, hij beperkt zich om zijn schepping binnen te gaan. De eeuwige binnen de ruimte. Hij is de almachtige, hij spreekt en het is er, maar hij gaat de schepping binnen als mens. De alwetende stap, de menselijke ervaring binnen. Wij leren door dingen die we doen, wat we meemaken, wat we doorleven, lijden. Hij onderwierp zich aan die schepping. Ik ga er niet helemaal op in. Maar hij heeft ook de gehoorzaamheid geleerd, staat er, van wat hij geleden heeft. Hij was mens. 100% mens. Hij was God. Hij werd gelijk aan u. Moet je eens voorstellen. De hemelse bezoeker. Dat is kerst. Bizar. En als je dan nog weet, dat hij terwijl hij als mens is, weet wat het einde is. En hij denkt, ik ga door. Hij had in kunnen grijpen. Hij had alles kunnen vernietigen en opnieuw beginnen. En niemand had er iets van gezegd. Hij hoefde zich niet te rechtvaardigen. Hij is soeverein. Hij kan doen wat hij wil zonder enige uitleg te geven, want hij is God. En toch zegt hij, ik heb jou lief. En daarom hebben wij hem lief. Petrusbrief. De alwetende. Hebreeën 5 vers 8 zegt dit, hoewel hij zijn zoon was, heeft hij moeten lijden. En zo heeft hij gehoorzaamheid geleerd. En toen hij naar de uiteindelijke volmaaktheid gevoerd was, werd hij voor alle die hem gehoorzamen een bron van eeuwige redding. De eeuwige beperkt zich tot de tijd. De alomvertegenwoordiger beperkt zichzelf tot één plaats. De alwetende beperkt zichzelf en kiest ervoor om de zwakheid van de mens te leren kennen. Hij kwam een wereld binnen met corona. Stel je eens voor. Wij zijn nu beperkt in allerlei maatregelen. We zijn misschien bang letterlijk voor het coronavirus. Mondkapjes, alles doen we. En dan heb je iemand die bereid is om gewoon die hele corona te doorgaan. Die zegt, ik neem alle corona op me en ik ga er dwars doorheen. En nu maken we het even een graadje 10 miljoen keer erger. Hij was bereid om een wereld in te gaan met zonde. Een meest heilige God. Die er totaal niet in aanraking is, die licht en duister. Daarom staat erin, en nou, dat is zo fantastisch, 1 Johannes 5 dacht ik. Er staat, het licht is in de duisternis gekomen en hij heeft het niet in zijn macht gekregen. De duisternis wordt, er komt een licht in de duisternis en de duisternis is de dood. Letterlijk de dood. Satan. En hij komt binnen en is bereid om onder die dood, onder die zonde te gaan leven. En dan komt het, hij is bereid om die dood te ondergaan. Terug naar het beeld van de Heer Jezus, de Heilige Geest en God is drie eenheid bij elkaar. Menselijk gezegd, hè? Ik begrijp dat ik heel dingen aanstip die theologisch heel links zijn, maar heel interessant. Dat wordt gescheiden en hij gaat als mens leeft hij en dan snap je de woorden. Hij leeft letterlijk in de duisternis. Hij gaat letterlijk, de Tartaren staat erin, de afgrond in, staat er in Petrus. En wat doet hij daar? Hij loopt er doorheen en de duivel denkt, hier komt een grootste trofee binnen. Ik heb alle macht. En hij gaat door de dood. En hij staat op uit de dood. Maar op het moment dat hij aan het kruis hangt, wat zegt de Heer Jezus dan? Mijn God, waarom heeft u mij verlaten? Zo diep ging het. Zo ver ging het. Volledig losgescheurd van de aanwezigheid van God. Waar hij in met menselijke woorden altijd was. Maar dat hij zegt, nu laat ik alles los. Dat doe ik voor u. Dat doe ik omdat ik mijn diamant terug wil naar de eigenaar. Het is ongekend. En als we dat werkelijk begrijpen, dan houden we dat vast en dan vallen we echt in aanbidding echt alleen letterlijk recht voor hem neer. Alles gaf hij op. De hemelse bezoeker. Dit is kerst. En dan het laatste, de ontvangst van zijn bezoek. Want dit kunnen we allemaal weten. Maar Openbaring zegt dit. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Ieder die de deur opent, ik zal binnenkomen en maaltijd met hem hebben. Weet je tegen wie hij dat zegt? Tegen gelovigen. Heel vaak denken, oh, je moet je hart openen voor de Heer. Dat is ook zo, maar dat zegt hij gewoon tegen gelovigen. Dus het kan zomaar zijn dat we onze deur dicht hebben. En ik heb dit genoemd, hij staat hier als de ontvangst van zijn bezoek. Maar om een bezoeker te ontvangen, weet je wat we dan altijd eerst moeten doen? Ik weet niet welk huis u heeft, maar elk huis moet je eerst de deur openen. Ik ben gaan tellen in mijn eigen huis. Weet je hoeveel deurtjes ik heb? 57. 57 deuren hebben wij in huis. Ja, serieus. Het kan zijn dat ik er eentje vergeten ben, maar volgens mij niet. Ik heb ongeveer 13 deuren in tussenruimtes. 9 keukendeurtjes. Koelkast, vriezer meegerekend. 33 kastdeuren en deurtjes. En van de wasmachine en droger heb ik meegerekend. Ja, het zijn toch deuren, of niet? Ja. Maar weet je wat nou met een deurtje is? Weet je wat me opgevallen is? Ze zijn bijna altijd dicht. Alle deuren zijn dicht. Behalve van je droger, want die moet natuurlijk luchten. Of van je wasmachine. Maar serieus, alle deuren zijn dicht. En weet je wat de Vandalen zegt? Die zegt dit. Een deur is een beweegbare afsluiting tussen twee ruimtes. Om in de andere ruimte te kunnen komen, moet je eerst de deur open doen. Je moet gebruik maken van de deur. En alleen via een deur kom je normaal gesproken in een andere ruimte. De hemelse bezoeker heeft een ongekende deur geopend en is letterlijk in een andere ruimte gekomen. De evangelist Johannes, nou ja, laat ik het woordspeling, valt met de deur in huis. Maar hij begint met de verwijzing naar het scheppingsverhaal. En hij maakt ook duidelijk weer, wat ik daarnet aanhaal, licht tussen duister en licht. Er is een gigantisch iets gebeurd. Een duistere macht die het heeft, die nog steeds heerst over de aarde is, hè? Die echt recht heeft op de aarde. Toen Jezus bij de duivel kwam in de woestijn, hij zegt van als je mij gehoorzaamt krijg je alles. Toen zei de Heer Jezus niet, dat heb ik al. Hij heeft rechtmatig recht op wat er op de wereld is. Maar wat doet de Heer? Hij trekt die duisternis in. En dan moet je volgens mij Openbaring, ik vind het zo'n mooie tekst. Ik heb hem wel vaak genoemd, maar ik noem hem wel eventjes. Openbaring, als het goed is. Openbaring 1 vers 17 en 18. En wat gebeurt daar? Als je dit, vul ik het een beetje in. De Heer Jezus is letterlijk door de dood gegaan. Petrus heb ik net aangehaald. En wat gebeurt daar? Terwijl hij er doorloopt, pakt hij de sleutels van het dodenrijk. En Jezus loopt door. En sta op. En hij leeft. En een beetje Pinkstergemeente zegt nu halleluja. Maar dit is geen Pinkstergemeente. Denk, maar hij leeft, hè? Nu! En hij heeft de sleutels van het dodenrijk. Ik zal het lezen. En daar staat dit ook nog voor. Openbaring 1. Toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij. Mooi, hij raakt ons aan. En hij zei tegen mij, wees niet bang. Ik ben de eerste en de laatste. en de levende. Ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. Ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Dat is de hemelse bezoeker. Bizar, hè? En voordat hij dat kon doen, was hij bereid om als kleinkind geboren te worden. Hij kreeg tandjes. Hij kreeg groeipijn. Als hij viel, deed het hem zeer. Hij was mens. En dat deed hij allemaal. Heel dat leven doorleven, zodat hij als mens de voltallige verlossing kon bewerkstelligen. De hemelse bezoeker. De wereld leeft in de duisternis en ziet het hemelse schouwspel. En dan denk ik zo van, op het moment dat God roept tegen de engelen, zet de deuren open. Jezus gaat komen. En nog een laatste gewone gedachte dat we erover hebben, en dat is ook bijbels. En dan probeer ik het zo in te beelden. Ja, ik ben erg menselijk, kinderlijk ingesteld, maar het helpt altijd wel. Dat de engelen schrikken, wat gebeurt hier? Wat gaat gebeuren? Wat gaat Jezus doen? Heb je het niet gehoord dan? Hij gaat naar de aarde. Maar dat doet de geest toch? Nee, hij gaat zelf, als mens. En ze zien hem zijn heerlijkheid afleggen. Zijn mantel, zijn kroon. Al zijn goddelijke eigenschappen legt hij af. En hij trekt die duisternis in. Dat is letterlijk wat gebeurd is. Filippenzen zegt dat, hè? Hij heeft de heerlijkheid afgelegd. Een ongekende grootheid. Niemand heeft ooit God gezien, maar Jezus Christus heeft hem doen kennen. Weet je, Jesaja 63 vers 19, zo'n mooie tekst. Hij staat in een context, maar toepasselijk hiervoor. Scheurde u de hemel maar open om af te dalen. De bergen zouden voor u nu beven. Dit is letterlijk gebeurd. De hemel is opengescheurd, de Heer Jezus is afgedaald. De ontvangst van zijn bezoek. Ik zei dat ik 57 deurtjes in huis had, toch? Eigenlijk niet helemaal waar. Er zijn nog 3 deurtjes. Deurtje van mijn hart. De deur van het hart van mijn vrouw. En de deur van het hart van mijn dochter. De vraag is, staan die dicht? Laten we een zegen vragen. Vader, u bent de hemelse bezoeker. En we doen het niet, maar denkbeeldig misschien wel, Heer, buig onze knieën en liggen we letterlijk voor op de grond, voor u. Want u komt ertoe, uit alle eer en dankbaarheid. En u zegt in uw woord, uw rechter raakt ons aan, u zegt, wees niet bang. Want ik heb alle macht tot in alle eeuwigheid. Ik heb de sleutels van het dodenrijk en van de dood zelf. En we weten uit uw woord, Heer, dat we gered zijn voor tijd en eeuwigheid. Als wij ontslapen zoals uw woord zegt, zien we u van aangezicht tot aangezicht. Heer, u bent de Almachtige, de alomvertegenwoordigde. U bent God. En wij danken u, Heer, voor wie u bent, Heer, dat u bereid was om de hemelse bezoeker te zijn. Dat u geleden heeft, dat u alles dat gedaan heeft voor ons. Maar als u het voorbeeld noemde, Heer, van ons hart, dan vragen we u nu, Heer Jezus, wilt u binnenkomen? Wij openen de deur van ons hart. Wilt u weer uw plek nemen? Wilt u dat reinigen wat gereinigd moet worden? Wilt u al die andere deuren die in ons eigen huis zijn, Heer, van ons hart, wilt u ze openen? Want wij geven onze sleutels aan u. Dit vragen we in Jezus' naam. Amen.